Welkom bij Doing It Right, de podcast van Waal en Wind, waarin we
pogen, doen, durven,
denken,
waarheid te vatten, waar we staan en waar we vandaan komen, om te weten waar we heen willen. Over seksen en heksen en waar nam de geschiedenis een verkeerde afslag en hoe krijgen we die car nu nog eigenlijk back on track.
Yeah, right. Yeah, right.
Wij zijn
Eva Marie de Waal
en Sophie van Winden.
En wij maken
theater,
maar nu een podcast
over waar we theater over gaan maken.
En deze aflevering die gaat over
wappisme en wokeology.
Over wat?
Over wappisme en wokeology.
Over wat?
Ja, ja, ja. Het is...
Staan nu... deze woorden al in de dikke vandalen?
Ik geloof het niet.
Wappisme misschien niet, want nee. Die hebben we eigenlijk een soort van bedacht. Mm-hmm. Maar wappie?
Ja, wappie. Maar ja,
zou die er al in
mag
staan?
Je dat nog zeggen?
Van mij mag jij alles zeggen.
Oh, dat is fijn. Dat is in ieder geval heel goed.
Staat dat in de dikke vandalen? Is Engels.
Nee, is Engels. Dus. Nee. Maar het is wel fijn dat ik alles mag zeggen. Want ik heb soms namelijk wel het idee dat dat dus niet zomaar
evident is.
Niet zomaar evident is volgens sommige mensen.
En andersom
mensen.
Zeg ik heel vaak iets tegen iemand en dan krijg ik te horen, oh, je mag ook niks meer zeggen.
Precies. En tegelijkertijd, als je soms iets zegt, dan slaat ineens de hele sfeer om. Dan
ja,
denk
dan
je,
ben je heel
heb
opzellig.
Ik nou iets heel naars gezegd? Ja,
oh, ben je er zo
toch,
een?
Ik zei toch volgens mij alleen maar, oh, nee hoor, meisjes kunnen ook meedoen met dit spel. En dan, ja. Oh, ben jij...
Oh, ben je er zo een? Oh, gaan we het daarover hebben?
Ja.
Wat bij mij thuis op de koelkast hangt, dat is het antwoord van Tim Hofman op een journalist die zei, je moet als bekende Nederlander wel heel erg op je gedrag letten, hè? Hij zei, wat lul je nou, man? Ik moet niet overal opletten, ik wil overal opletten. Er is een angst en allergie ontstaan voor niet onderdrukken. De cabaretier die zegt dat hij niets meer mag zeggen, is een cabaretier die gewoon voor het eerst kritiek krijgt. Hij vindt het vooral erg dat de ander nu ook wat mag zeggen. Die cabaretier, die moet niet zo zeiken. Rechts heeft de term woke gekaapt en nu is woke iets stoms. Deugen is iets stoms, maar ik wil me helemaal de tyfus deugen. Wat is daar mis mee?
Doing it right.
Of überhaupt het woord gender is al een beetje dat je ziet iedereen een lichte verstijving krijgt.
Ja.
Als je dat woord laat vallen. Van, ja. Oh, gaan we die kant op? Gaan we het hier nu over hebben?
Ja, en zo gauw je het woord gender hebt genoemd, dan hup, daar is woke.
Oh, wat?
En wat betekent dat? En van wie is het nog dat woord?
Ja, zullen we proberen uit te leggen waar het woord überhaupt vandaan komt?
Ja, dat is misschien wel een goed begin,
ja,
inderdaad.
Want dat is een woord wat Afro-Amerikanen...
100 jaar geleden
hebben
bedacht. Op het moment dat er sprake was van racistisch politiegeweld, gebruikten ze die term stay woke om elkaar te waarschuwen, toch?
Ja, want dat was in een bepaalde staat veel erger. Dus als mensen dan daar naartoe gingen, dan zeiden ze tegen elkaar stay woke. Dus wees erop bedacht dat je je handen uit je zakken haalt als je over straat loopt. Want anders denken ze misschien dat je een wapen hebt en word je zomaar neergeschoten. Daar is het mee begonnen.
Holy shit, ja. Vervolgens is het geadapteerd door mensen die zeiden...
Ik ben een bondgenoot.
Ja.
Ja, dus I'm woke. Ik wil daar ook voor staan.
Zo gauw er inderdaad sprake is van racisme of seksisme... of op welke manier ongelijkheid dan ook.
Dan wil ik ervan zeggen, ik sta aan deze kant.
Ja.
I'm woke.
Maar vervolgens zie je nu optreden dat er toch vooral conservatieve stemmen zijn... die term gebruiken.
Voor alles wat in een bepaalde hoek zit, om het weg te zetten... onbelangrijk te maken, te ridiculiseren en daarmee in te perken, ongevaarlijk te maken.
Nou, dat leek ons wel het onderzoek waard. Maar
ja.
Where to start?
Left, right, left. Left, right, left.
Ik sprak voor deze aflevering met Rosanne Hertzberger. Zij is microbioloog en schrijver en fervent twitteraar. Wekelijks schrijft zij een column in het NRC. Ze maakt een tweewekelijkse podcast Hertzbergers Inbox. Publiceerde twee boeken Het Grote Niets, waarom we te veel vertrouwen hebben in de wetenschap en Ode aan de E-nummers.
Ik sprak met Anousha Nzoume. Zij is actrice, columniste, programmamaakster, presentatrice, cabaretier, zangeres, podcastmaker en schrijfster. Veel, hè?
Ja, wauw.
Ze is inmiddels ook filmproducent in Amerika. Ze is opgegroeid bij een Russische moeder met een Joodse achtergrond en een Cameroense vader. Opgegroeid in Nederland en nu werkzaam en ze woont in New York. Zij schreef onder andere het boek Hallo Witte Mensen. En binnenkort komt haar boek Hallo Witte Scholen uit... over kansenongelijkheid op Nederlandse scholen.
Maar we halen in deze podcast ook een aantal eerdere gasten aan... die in eerdere interviews wat interessante dingen over dit onderwerp hebben gezegd.
Voor de aflevering over heksenvervolgingen sprak ik met Steije Hofhuis. Hij promoveerde op een darwinistische kijk op cultuurfenomenen. Even kort gezegd is het zo dat hij heeft onderzocht dat ook cultuurfenomenen een soort overlevingsstrategie kunnen hebben die niet per se de mens dient. En dat vonden wij wel een interessant standpunt, want daarmee kan je je ook voorstellen dat dat hele begrip gender, wat een cultuurfenomeen is, misschien ons ook niet echt dient. Hij zei bijvoorbeeld over de heksenvervolgingen: iedereen is het er wel over eens dat daar iets is misgegaan. Maar wat doe je ermee? Ook als je kijkt naar de huidige tijd, zou zoiets nog een keer kunnen gebeuren? En ja, dat je daar toch ook wel alert op moet blijven als er bepaalde groepen in de samenleving ineens ergens in gaan geloven.
Ja.
Wat gevaarlijk is voor andere groepen. Of als bepaalde groepen in de samenleving ineens heel erg een zondebok worden. En zo heeft hij wel eens een link gelegd met bijvoorbeeld asielzoekers, maar ook met wat er aan universiteiten nu aan de hand is wat betreft de woke-beweging.
Bijvoorbeeld de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen heeft de term wel omarmd. Tenminste, ik had een keer een opiniestuk met een collega waar de beschuldiging uitte van het wordt daar erg woke. En dat ze toen zeiden, ja, maar woke staat voor gelijkwaardigheid, het wegnemen van achterstanden. Dus ja, wat is daar verkeerd aan? Dus in zekere zin, het komt wel voor dat mensen het omarmen. Mijn visie erop is dat het streven naar gelijkheid en emancipatie, ja, dat is heel breed en heel oud. En dat, in heel veel opzichten steun ik dat ook. Maar woke-ideologie, zou ik zeggen, is wel een hele specifieke manier om die thema's te benaderen. Dat het een veel te ver doorgevoerd machtsdenken is. Dus alles wordt geduid in de onderdrukkers-onderdrukte relatie. En dan bijvoorbeeld ook wetenschappelijke kwaliteitscriteria als rationaliteit, vrijheid van meningsuiting of open debat. Ja, dat is allemaal instrument van de onderdrukkers. Het lijkt er een beetje op het marxisme. Daar was ook elke claim was eigenlijk een machtsclaim van de onderdrukkers. Dus dat maakt een discussie ook lastig. Ja, en het zit hem er ook in hoe het emancipatie wil bereiken. Want het is sterk gericht op een soort controle. Dus dat je heel erg gaat tellen voortdurend van hoe is elke groep vertegenwoordigd. En dan dus kunstmatig via een soort dwang van boven achterstandsgroepen gaat opliften. Deels ook met het verlagen van de standaarden. En dat wordt uit die hoek heel vaak komt van ja, maar spelling is toch niet zo belangrijk. Dat is toch ook maar een manier van taal behandelen. Terwijl ik zou veel meer voor een ouderwets emancipatiemodel zijn. Van ja, als bepaalde achterstandsgroepen niet goed kunnen spellen, niet zeggen spelling doet er niet toe en laat ze toch maar omhoog komen. Maar investeren in te zorgen dat ze goed leren spellen. Dus die kwaliteitsstandaard handhaven en investeren dat achterstandsgroepen daaraan kunnen voldoen. Terwijl bij die woke-ideologie zie ik daar veel minder de focus op. Ja, en dus het open debat is, zeker niet met iedereen hoor, uit die hoek, maar het open debat is vaak lastig. Omdat dus de kritiek erop vaak meteen wordt geframed als je bent onderdeel van het racistische, patriarchale systeem dat de ongelijkheid in stand wil houden. Terwijl ik denk, het debat zou niet zich zozeer moeten richten op ben je voor of tegen emancipatie. Ja, er zijn zat emancipaties in de wereldgeschiedenis die totaal niet woke waren. Bijvoorbeeld katholieken, die hebben zich eind 19e eeuw, grote 20e eeuw, op heel veel plekken heel effectief geëmancipeerd. Bijvoorbeeld Ieren in de VS of in Nederland, maar die waren totaal niet woke. Die waren vaak super conservatief over man-vrouw verhoudingen in Ierland of in de VS. De Ieren waren vaak behoorlijk racistisch over zwarte Amerikanen. Dus het is een specifiek model wordt voorgesteld van emancipatie. En daar moet de discussie zich denk ik mee op richten. Van is dit nou zo'n geslaafd model?
Ja, maar dat is een heel interessant gesprek om te voeren. Is dat een probleem? Ik vind het zo grappig. We zijn met z'n allen de hele tijd aan het herhalen dat het heel problematisch is dat aan universiteiten er nu zo'n heftige polarisatie is tussen docenten, of dat zeg je dan hoogleraren, hè? Ja, een bepaalde kanon overleveren en een bepaald taalgebruik hanteren. En dat er studenten in de zaal zitten die zeggen, dit is foutieve informatie die eigenlijk niet meer herhaald moet worden. En B, dit taalgebruik is kwetsend, dus ik zou graag willen dat je dat aanpast.
Ja. Het is lastig om mee te maken.
Is heel erg lastig. Maar het is ook interessant. Ergens denk ik dus, het zijn twee groepen die elkaar ervan beschuldigen dat de ander het open debat verhindert.
Ja.
Maar tegelijkertijd denk ik, is dit niet juist een open debat? Dat je het gesprek aangaat, dat mensen zich durven uitspreken en dat het ingewikkeld is. En dat je allebei niet helemaal precies weet hoe je dan verder moet. Is dat niet juist het open debat?
En ik sprak daar ook eerder al over met Laurens Buijs. Hij is interdisciplinair sociaal wetenschapper en geeft ook les aan de Universiteit Amsterdam.
Ik ben zelf altijd, van mij mogen mensen zich heel erg druk maken over wat ik zeg, maar ik vind wel dat ik het moet kunnen zeggen. Ja, en dat is dus iets wat, waarvan ik het idee heb van, daar ben ik nu mee bezig op de UvA. Het schetst nu een beetje zwart-wit. Ik heb genoeg podia waarop ik het wel kan zeggen hoor. Maar ja, ik maak me hier wel een beetje zorgen over. Van god, kunnen we het nog wel echt met elkaar oneens zijn over gender? En dat is alleen, als we het maar oneens zijn en het gesprek voeren, vind ik het al goed, weet je?
En toen vroeg ik of het niet juist misschien gevaarlijker is om woke meteen zo negatief te bekritiseren. Want ja, staat het niet gewoon ook voor streven naar gelijkheid?
Ik zie het ook in mijn werk, want ik geef diversiteitsbeleid aan scholen in het land. En dan zegt gewoon een of andere Jan Lul, die wil geen diversiteitstraining doen. En die zegt dan gewoon, ik doe niet mee aan woke onzin. Dus alles wordt op de grote hoop van woke gegooid en wordt weggezet. Dat hele diversiteitsbeleid wordt weggezet als woke. En de diversiteitsbeweging, dat vind ik ook heel zorgelijk.
Ja, hij legt wel heel mooi uit hoe het aan beide kanten eigenlijk heel hoog op kan lopen en ook heel ingewikkeld is.
Ja, en hoe we bijna alweer nood hebben aan een nieuwe term die nog fris is.
Echt, ja.
Ik was laatst op een borrel in gesprek met leuke groep. Krijg ik me toch ineens partijtje ruzie? Zag hem helemaal niet aankomen, was echt heel erg gek. Zei alleen maar, heb in gender geen fiducie. Iedereen ging stijgeren, hè, moet dat nou, hou op. Het was net gezellig, doe niet moeilijk, hou je kop. Ligt het zo gevoelig, dan probeer ik nog een keer. Is het echt zo belangrijk, dat ge mevrouw en meneer? Het enige dat ik zeggen wil, is vrijheid voor ons al. Om al te zijn en niet alleen wat past in mal. Iedereen die keek naar mij, of was ik plots poep? Beetje oppassen wat jij hier zomaar roept. Opzouten met je gezeik, scheer weg nu 1, 2, 3. Met je regenbooggezeik en genderideologie.
Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor.
Maar wat mij wel opvalt, nu net in deze fragmenten, worden er dingen gezegd waarvan ik denk, de manier waarop je dit verwoordt, stelt jou eigenlijk boven iemand anders. Mm-hmm. Als je zegt, van mij mogen mensen zich best wel druk maken over dit of dat, dan doe je toch alsof het aan jou is om te bepalen hoeveel ruimte iemand anders in mag nemen in het gesprek. Dat vind ik niet per se een open debat. En ik moet ook denken aan bijvoorbeeld in de jaren 60. Toen is er zo'n enorme vrijheidsbeweging opgestaan. Die dachten, we willen af van alle restricties.
Ja.
Bijvoorbeeld ook in de toneelwereld. Dat was heel ouderwets toneel. Ja. En er zaten mensen al eindeloos op dezelfde positie.
Toen kwam Actie Tomaat.
En toen zijn er gewoon jonge mensen opgestaan. Die zeiden, oké, we pikken het niet meer. En als het niet goed schiks kan, dan maar kwaad schiks. Die zijn met rotte tomaten gaan gooien naar acteurs op het toneel. En dat is verschrikkelijk. Maar we zijn nooit meer teruggegaan naar dat ouderwetse toneel. Dus kennelijk was het wel ook nodig om uit te komen bij iets nieuws.
Nou, ik moet ook denken aan de suffragettes. In Engeland vroeger hebben vrouwen zich voor de paarden tijdens een paardenrace gegooid om aandacht te vragen voor de goede zaak.
Die vrouwen vonden de dood in hun vrijheidsstrijd. Maar achteraf kan je wel zeggen, kennelijk was dat nodig. Want mensen hadden het er al heel lang over. Volgens mij moet er iets veranderen in die man-vrouw verhoudingen. Maar er gebeurde niks.
Nee, en ze hebben wel stemrecht bemachtigd.
Nou, ik heb Anousha gevraagd hoe zij aankijkt tegen dit soort argumenten.
Kijk, als een bepaalde cultuur, zeg maar, hè, laten we even voor het gemak noemen, de mannelijke, heteroseksuele, hoogopgeleide, witte cultuur, honderden jaren bepaald heeft hoe we leren, wat we leren, waarom we leren, wie wel of niet mag leren, wie wel of niet intelligent wordt bevonden, wie wel of niet in de ruimte mag zijn, het heet ook echt een coded space, aan de bepaalde codes houdt. En ja, daar wordt nu aan gemorreld, is dat natuurlijk ontzettend eng, snap ik heel goed. Dat betekent niet dat het niet tijd wordt om dat te doen. En dat betekent ook niet dat er misschien bewegingen zijn die overcompenseren. Maar dat heb je nodig voor verandering, weet je. Als het niet wrijft, gaat het ook niet glimmen. Dus dit is nodig, deze periode. En ik kan me voorstellen, als jij als witte, hoogopgeleide, ik ga ervan uit, heteroseksuele, cisgender man, daar nooit, je vader niet, je opa niet, gewoon generaties lang, dat niet eens ter discussie stond en nu opeens in jouw leven aan het toppunt van je carrière, of als je al over de 40 of iets bent, opeens dat gebeurt, ja, ben je niet op voorbereid. Andere gemarginaliseerde groepen, wij zijn natuurlijk gewend aan altijd, ik ben van kleins af aan, heb ik moeten strijden om te mogen zijn wie ik ben. Om er zo uit te mogen zien, om te mogen uiten op mijn manier, om dit soort haar te hebben, om mijn uiterlijk te hebben, mijn lichaam te hebben, alles. En ik heb altijd mee moeten omgaan dat er maatschappelijk aan alle kanten over mij, voor mij, over me heen, achter mij langs, voor me langs, voor mij besloten, gesproken, bepaald werd. Daar heb ik van letterlijk, een van mijn eerste herinneringen, is dat ik dat ook hoorde. Van jij bent lelijk, jij bent zwart, jij lijkt op poep. Nou, toen was ik wat, echt een peuter, kleuter. Dus I'm used to it. Maar mijn partner, letterlijk boven de 50, hoogopgeleid, succesvol, prinsenkind van de familie, bla 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 bla, is dat, ken dat, door mij zijn al heel lang samen, dus door mij wel. Maar kan je nagaan als je dat ook niet hebt, niet kent. Dus dat is doodeng als dan allemaal jonge mensen opeens iets hebben van ja, onzin en zo noem je me niet. En ik wil het juist nu wel over deze details hebben. En ja, in mijn boek bespreek ik dat ook van, want waarom leren we wat we leren? Ik heb heel braaf een gymnasium gedaan, toen laten vallen, toen later weer Latijn opgepakt. Waarom? Waarom in godsnaam Latijn? Van alle talen, alle culturen, terwijl als je kijkt ook naar de oude Grieken, als je dat even gaat ontleden, de democratie die alleen maar gold voor mannen, sowieso al, vrouwen waren sowieso al helemaal volledig minderwaardig. Ze hadden ook nog eens, ze hielden slaven, die ze heel mensen behandelden, verkrachten, alles nog wat. En dat wordt gezien nog steeds als een hoge cultuur. En dat is wel bijzonder aan Amerika, dat er altijd, omdat daar zoveel langer gemarginaliseerde groepen altijd hebben moeten knokken, zijn, is er taal, is er theorie, is er literatuur, is er debat en discussie. Ja, en waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Dus er zijn ook slachtoffers bij geweest, zijn ook dingen oneerlijk geweest en zijn dingen inderdaad te ver gaan of overcompensatie heeft plaatsgevonden. Maar dat is een gezonde beweging. En ook dat heeft weer te maken met gecodeerd beslissen wie wat mag doen.
Zo, dat legt ze dat even goed en sterk uit, zeg.
Ja, en ik denk ook, als ik dan mezelf even visualiseer op zo'n feestje en ik zeg iets en de groep keert zich tegen mij en gaat mij het gevoel geven dat ik bij een of andere groep hoor die een beetje gek is, dan ervaar ik dat ook echt altijd als best wel bedreigend. En dan voel ik me heel erg alsof ik in de verdediging moet. En het is gewoon lastig om zo op een bepaalde manier aangevallen te worden. En dat is natuurlijk hetzelfde wat een hoogleraar ervaart op het moment dat iemand ineens zegt, ja, wat jij mij leert, dat doet er eigenlijk niet meer toe, want de wereld is veranderd.
Ja, en als je dan inderdaad nagaat dat iemand dat al van peuterleeftijd af aan steeds maar weer opnieuw heeft moeten doen. Ja, ik bedoel, daar kunnen we nog wel wat van leren.
Dan ben je daar gewoon beter in.
Ja, ja.
Hey, dat woord microagressie.
Dat als je iets zegt, dat het dan meteen wordt beticht van microagressie. Terwijl dat eigenlijk ook fijn is dat er een woord is dat je in kan zetten op het moment dat er iets gebeurt wat je niet zo fijn vindt. In plaats van dat het een grapje is wat eigenlijk heel stigmatiserend kan werken en waar we jaar en dag altijd maar hebben moeten gedogen dat diegene altijd zo wordt gezien en ja, die praat een beetje raar en die ziet er een beetje gek uit. Dat je nu gewoon zegt, nee, dit is dus niet oké, dit moet je niet doen. Dat is even pijnlijk, maar voor degene die berispt wordt, doet het toch ook niet zoveel pijn, zou je denken, dat je even te horen krijgt van, oh, dit vind ik niet fijn.
Nee, het is juist iets wat heel erg kan helpen. We zijn er inmiddels achter, ook toen we het over grensoverschrijdend gedrag hadden, dat ook de kleine dingen, dat worden een optelsom.
Ja, taal maakt ook een cultuur natuurlijk. Dus als je altijd zo of zo over iemand spreekt, dan is dat wel vervolgens, draagt dat bij aan het beeld dat je van iemand hebt.
En het normaliseert dat je grapjes maakt ten koste van andere mensen. En dat creëert een omgeving waarin racisme en seksisme eigenlijk vrij spel krijgen. Toch? Ja. Wij waren van de week bij de Soroptimisten.
Och.
Ja, toen hebben we een act gedaan. Het was in het kader van een avond over mensenrechten. En wij kwamen dat een beetje opleuken. Met een act over vrouwenrechten. En op het moment dat wij het podium opgaan, blijken de microfoonstandaards lam, waardoor de microfoons naar beneden zakken.
Ja.
En de technicus kwam op ons afgerend om dat snel eventjes in orde te maken, wat ook zijn taak is. Dus die helpt eerst Sophie met haar microfoon. En dan loopt hij er op mij af. En die microfoon die hing zo ergens naar beneden.
Richting de grond.
En die zegt voor die volle zaal tegen mij... Ja, op je knieën. Ja. Dat was een grapje. Omdat die microfoon zo laag ging... dat als ik op mijn knieën was gaan zitten... dan was het wel gelukt.
Ja, ja.
En dan moet je nog beginnen aan je ex over vrouwenrechten.
Ja, precies.
En het is onbedoeld, maar als we met z'n allen wel zover zijn... dat we over microagressies en kleine seksistische, racistische opmerkingen... tegen elkaar kunnen zeggen... hey, volgens mij klopt dat niet wat je nu doet.
Ja. Nou, je ziet hoeveel ruimte iemand in durft te nemen. Zelfs op een plek waar alleen maar mensen zitten... die over abortusrecht praten en andere vrouwenrechten. En dan toch denken dat je je kan permitteren om zoiets te zeggen.
Ja,
moet maar durven.
Geloof jij het zelf?
Maar je mag ook wel ergens iets over zeggen. Maar c'est le ton qui fait la musique.
Pardon?
C'est le ton qui fait la musique, Sophie.
Ah, d'accord. Ja.
En ook dat heeft weer te maken met... gecodeerd beslissen wie wat mag doen. Dat heet ook inderdaad in de Amerikaanse theorie tone policing. Dus we gaan het er niet over hebben wat jij zegt, maar we gaan het hebben over hoe je het zegt. Want, snap je, in het Westen praten wij op een bepaalde manier. Dus als je te veel emotie en vrouwen... ja, je mag, dus inderdaad wat ik in mijn hele leven heb gehoord, waarom altijd met zoveel emotie? Ja, waarom niet? Snap je, zogenaamd is er dan ruis, omdat ik ook mijn emotie toon. Zes hoe? Ja, maar ook zelfs het woord. Want ik heb heel vaak, dan zeggen mensen... nou, je bent wel pittig of je bent wel fel. En ik heb heel erg geleerd om dan te zeggen... ik ben gepassioneerd. Dat klopt. Dat is wat je hoort. Ik voel geen woede nu naar jou. Maar ik heb wel passie en ik praat met mijn handen. Ik kom uit de Russische cultuur. Ik ben heel erg Russisch in die zin opgevoed. Dat is hoe ik communiceer.
Ja... Het doet mij inderdaad ook heel erg denken aan wat ik zelf zo vaak heb gehoord. Van, oh, je bent zo overgevoelig. Je reageert overgevoelig. Omdat mensen zagen dat het me iets deed, wat er gebeurde.
Ja, of, oh, ben je heftig.
Ja, ja, bij mij was het dan heel vaak dat gevoelig. En ik heb me daardoor heel vaak gedacht, oh, ik ben te labiel. Of er is iets mis met mij. Terwijl ik het dus heel prettig vind dat er nu nieuwe gedragscodes eigenlijk lijken worden gemaakt. Waardoor ik ook af en toe het idee heb dat ik met terugwerkende kracht toch met recht iets heb gezegd toen. Dat dat niet overgevoelig was. Dat dat terecht was dat ik daardoor was geraakt. Dat het normaal is dat je het niet leuk vindt als iemand tegen je schreeuwt terwijl je aan het werk bent. Dus het feit dat dat soort dingen nu rechtgetrokken worden. Ja, dat is heel belangrijk, denk ik.
Ja, wat ik ook lastig vind aan dat tone policing, waar zij het over heeft, is dat het inderdaad zo'n beproefde methode is om van het onderwerp af te gaan. Dat je dus echt zo ook gefrustreerd kan zijn over dat omdat iets je raakt en je daardoor hoger in je stem gaat zitten, het ineens gaat over hoe je iets zegt in plaats van wat je zegt. En daar word je alleen maar bozer van, dan wordt het alleen maar erger. En
ja, en dan word je uiteindelijk, hou je je mond. In ieder geval over dat onderwerp.
Of je gaat huilen.
Ja.
En dan is het helemaal een self-fulfilling prophecy.
Ja.
Nou, het is grappig, want ik merkte het dus net al in het begin van de aflevering. Terwijl ik net naar Anousha zit te luisteren, denk ik, ik vind dit een lastig onderwerp. En dan heb ik er net al gemerkt dat ik dan een beetje hoger in mijn stem ga. En dat ik dan druk over ga dingen gaan maken. En dat je,
en daar heb je
al
denkt,
oh,
over...
wat jammer dat ik dat gedaan heb.
Ja,
want dan horen mensen niet meer wat ik zeg.
Rosanne, die begeeft zich veel op Twitter. En daar debatteer je zo.
Er is iets met sociale media waardoor wij nog steeds niet normaal met elkaar kunnen omgaan. En ik denk dat je zeker wel een debat op Twitter kan voeren. Alleen je moet dan even zeggen van ik ben goed. Of je moet eerst zeggen ik ben echt niet, ik eet geen baby's voor ontbijt. Weet je wel, ik ben een acceptabel wezen met enig moreel kompas. En wij hebben beide het beste met de mensen voor. Alleen jij doet het iets anders dan ik. En we zijn allebei voor een rechtvaardige samenleving en zo. Dus je erkent elkaar daarin. Dat moet je dan ook expliciet zeggen. Ja, of je krijgt gewoon mensen die weten bijna dat ze toch niet serieus worden genomen. Want anders ga je niet zo gillen. Anders ga je je niet zo gedragen. Een bedreiging of roepen dit is net Hitler. Of een variatie daarop, zeg maar. Dat komt ook wel van de onmachtigen. Of van de mensen die weten dat ze toch niet serieus worden genomen. Maar wat je nu krijgt, en dat is gewoon heel jammer, is dat je het het wordt steeds extremer. Of in ieder geval, ja, het is nooit gematigder geworden. Het vertekent wel je beeld van de maatschappij. Omdat de meeste mensen zijn niet zo uitgesproken. En die hebben helemaal geen idee erover. En die vinden het allemaal wel prima. En die zijn ook niet zo heel boos de hele dag. Ik hoorde mezelf net tegen jou zeggen, dan word je voor wappie uitgemaakt. Ik word helemaal niet voor wappie uitgemaakt. Op Twitter. Dat is een soort parallelle samenleving waar je de hele tijd in groepjes wordt geplaatst. Maar er zitten ook wel denkende lezers op die mij al jarenlang volgen en mij al jarenlang stukken schrijven. En zo nu en dan zie je die ineens ze afhaken. Zo van, nou, nu is ze echt jarenlang, weet je. Zoveel heb ik haar respect voor haar. En nu is ze echt dat ik denk, is er nou iets met jou gebeurd of met mij? Weet je, wat is er aan de hand? Waarom ben je zo upset? Dus ik denk dat er, ja, misschien radicaliseren mensen daar ook wel een beetje in. Van het cancelen op, dan niet het echte cancelen van, jij moet weg. Maar jij hebt afgedaan voor mij. Zo van, ik kan jou niet meer, na wat jij hebt gezegd of hebt gedaan, kan ik jou niet meer omarmen.
Alsof het belangrijker wordt dat je helemaal snapt waar je voor bent. Zodat je grip kan houden. Dat je de werkelijkheid een beetje kan begrijpen.
Ja, dat let's agree to disagree is ook wel belangrijk, hè? Want dat maakt misschien dat mensen niet zo op hun achterste benen gaan staan. Of wij zelf.
Ja, de spelregels. Ja.
Zodra je voelt dat die polarisatie ontstaat en dat er ongemak optreedt, dat je meteen zegt, oh, nou, wellicht zijn we het niet helemaal met elkaar eens. Zullen we afspreken dat dat oké is?
Ja, en zullen we het er dan misschien nu over gaan hebben? Dat we allebei een andere mening hebben over dit onderwerp.
Ja, en dan zegt je gesprekspartner, nee, heb ik geen zin in.
En dan ga je door.
Ja. All right.
Ik wook.
Jij wookt.
Hij, zij, hen wookt.
Wij woken.
Zij woken.
We hebben gewookt.
Zij zijn gewookt.
Wokisme.
Wokeology.
Wie wookt, die blijft.
Waar woke is, is vuur.
Wie weet waar Willem Wokie woont.
Willem Wokie wookt in het Wokie Westen.
Oost-West wookt best.
Ik ga even naar de wok to wook.
Lekker Wim van woken.
Met de Wim wookreus.
Met zijn Wim wookoren.
En zijn Wim wookneus.
Wokie wokies.
Toedeledokies.
Het Wereld Wookfonds.
Spons wookt.
De Wereld Wookdag.
Wil wokes van Nassau.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Wie niet woke is gezien.
Wik
Woke. Wokeness.
Stichting Wakker Woke.
Woke, het meest veelzijdige gedachtegoed. Woke.
Maar goed, dat woke niet meer helemaal betekent wat woke in wezen betekent. Daar zijn we het wel over eens. En zo gaat het natuurlijk, geldt het eigenlijk voor een heleboel termen tegenwoordig die, ja, lijken te worden gekaapt door bepaalde groepen.
Ja, en beide kanten op. Soms wordt een term waar je voor uitgemaakt wordt, gekaapt door de groep zelf, ja, als een soort geuzennaam.
Ja, zoals met heks bijvoorbeeld.
De groep kracht bij te zetten. Oké, als je me daarvoor uitscheldt, nou, dan ga ik het zelf wel gebruiken. Dus dan maak ik jou onschadelijk. En de andere kant op, als je zelf ergens mee komt, dan kan het ook ineens door het tegenovergestelde kamp gepakt worden. En dan worden geridiculiseerd of,
ja, of heel veel dingen erbij gehaald, waardoor het eigenlijk aan betekenis verliest.
Of geframed binnen een bepaald hokje, ja, waarvan je denkt, ja, maar ik ben het hier wel mee eens, maar daar niet mee eens. En toch ineens zit je erin.
Ja, of zoals je bijvoorbeeld tijdens de coronapandemie wat vraagtekens stelde bij het coronabeleid, maar dan meteen een wappie werd genoemd.
Ja, die ook helemaal in de QAnon-theorieën zou zitten.
Precies, en zou denken in reptielen dat we gelooft en
ja, babybloed drinkt.
Ja. Nou ja, en zo is er ook de term wellness rechts, die Roxanne van Ieperen heeft geïntroduceerd in haar boek Eigen Welzijn Eerst. En het is een fantastisch boek. Zij brengt daar een groep naar voren van vrouwen die ook tijdens de pandemie heel actief waren op Instagram, veel aan yoga deden, koffie met havermelk drinken, een bakfiets rijden, voor hun kinderen zorgen. En ineens, omdat ze behoefte hebben aan kritiek op het coronabeleid, op het Forum voor Democratie gingen stemmen. En nou ja, ik vind het een hele beangstigende beweging. En ik hoop dat die niet zo groot is als het lijkt. Maar tegelijkertijd is het ook wel zo dat ik denk, ja, ik doe ook aan yoga. Ik drink ook geen koemelk. Ik heb een bakfiets.
Dus je voelde je aangesproken?
Nou ja, ik voel me niet thuis in die groep.
Nee, maar je hebt er een overeenkomst mee. Maar niet alles.
Nee, precies. Dus het is daarin, is dat in groepen, mensen in groepen zetten, verhelderend het ook kan zijn om soms een beweging aan te tonen. Ja, je neemt ook een heleboel
niet eerlijk
onschuldige burgers mee.
Ja, precies. Nee, ik herken het helemaal. Ik was het boek aan het lezen en ik dacht, ik kreeg een soort schaamtegevoel. Ik wilde mijn bakfiets gaan verstoppen.
Nee, politiek correct zijn is vies. Sociaaldemocratie is vies.
Kunstenaars zijn ook een beetje vies.
Helpen. Is echt goor.
Ja.
Eigenlijk alles wat gezamenlijk vooruit wil,
bah.
Dat is gewoon, dus ja, het is een gewoon kotsen. Bah.
Ja. Okay.
Politiek correct is vies. Sociaaldemocratie is vies, ja. Kunstenaars zijn vies, ja. Helpen is vies, ja. Deugen is ook vies, ja. Menselijkheid is vies, ja. Alles wat vooruit wil is vies, ja. Samen is vies, ja. Killing in the name of. Killing in the name of.
Die term wellness rechts van Roxanne van Ypres. Dat is natuurlijk ook een term die het meteen goed doet in de media en alle aandacht rondom dat boek. Maar dat boek gaat heel erg over iets wat we in Nederland zijn kwijtgeraakt of aan het kwijtraken zijn. Namelijk dat het tot voor kort heel normaal was om met z'n allen zorg te dragen voor anderen.
Ja.
En dat er in Nederland, maar wereldwijd, een soort tendens gekomen is dat dat niet meer bon ton is. En dat je dus vooral voor jezelf moet gaan.
Ja.
En dat is wel een vrij belangrijk punt ook, naast alle bakfietsmoeders.
Ja, alsof helpen vies is.
Ja.
Rosanne die schreef onlangs een column over de kloof die er ook is ontstaan in Nederland. Er zijn volgens mij een heleboel kloven op dit moment ontstaan. Maar de kloof tussen afgehaakt Nederland en de mensen die Nederland nog steeds een gaaf land vinden. En ze zei dat zij ook in sommige opzichten voelt dat ze afhaakt.
Dat gaat over de overheid, denk ik. Ik denk dat de toeslagenaffaire en ja, als je daarin duikt, dan trekt het bloed echt uit je gezicht. Dat is zo, op zoveel fronten is daar geen rechtvaardigheid geweest in Nederland. Dat je echt denkt, dit kan jou ook overkomen. En een heel deel van Nederland denkt, nee hoor, dit kan mij niet overkomen. Want die mensen waren, weet ik veel wat, ze konden niet zomaar 30.000 euro ophoesten. En ze waren, weet ik veel wat, ze hadden een kleurtje of ze heette iets van hun achternaam. Maar het gaat ook over de wereld inderdaad, waar je klimaatambitie, dat je zo'n ramp op je ziet afkomen. Dat je zo denkt, de wereld gaat echt naar de knoppen nu. En dat je denkt, de leiding zal toch wel op tijd bijsturen. Praat met fossiele industrie. Die vliegen allemaal naar Sharm el-Sheikh om daar achter de wagen te gaan hangen. Om te zeggen, het moet langzamer. Want we kunnen dit, weet je, als het sneller gaat, dan hebben we dit probleem en dat probleem en dat probleem. En wij hebben dus een mega vertrouwen in hen. Nou. Dus en ze hebben dan allerlei roadmaps naar 2050, carbon neutral. 2030, 50%. En dan moet je dus het vertrouwen hebben dat daar achter de schermen daadwerkelijk de stappen worden gezet om dat te doen. Anders zijn we fucked. Weet je? Dus ons lot ligt in handen van mensen die falen. Nou, misschien niet de individuen, maar de organisaties in ieder geval. Die het niet voor elkaar krijgen om recht te spreken, om doelen te halen, om op tijd het schip te keren. En jij zit aan boord. Op slechte dagen, dan heb je die persoon in jezelf die externaliseert. Dus die zegt, wat kan ik doen? Weet je, deze probleem ligt bij mezelf. Ons lot ligt in handen van deze mensen die sturen. En ik ben maar een klein radertje. Je bent obese en je zegt, ja, maar de obesogene omgeving die zorgt ervoor dat ik obese ben. Je rookt, dus je zegt, ja, de industrie heeft me verslaafd gemaakt. En je hebt dit is een gaaf land en ik ga dit veranderen. En ik ga nu zonnepanelen op mijn dak leggen. En ik ga dit doen en dat doen. En ik ga nu afvallen. En die heeft, volgens de wetenschap, heeft die meer gelijk. Hè? Zeker als het gaat over problemen omtrent jezelf. Dus ja, they made me do it. Maar die is woedend. Als de verantwoordelijkheid elders ligt, dan zijn de mensen die verantwoordelijk zijn, die hebben het nu wel echt verneukt. Ik ben bijvoorbeeld wel geschrokken van dus de uitgesproken klimaatambities en de daadwerkelijk onderliggende plannen. En daar, ja. Dus wat ik nu, ja, dus nu ga ik weer een beetje internaliseren. Dus dat onderzoeken en daarover lezen en daar gewoon bij de bedrijven langs en leren van Marjan Minnesma, die is heel inspirerend en goed en constructief. Dus nou, we gaan de internaliserende mens maar weer een beetje voeden. Dat is het.
Ons lot ligt in handen van mensen die falen.
Ja.
Dat gaat wel recht naar mijn hart.
Ja. Nou ja, en ik vind het wel mooi hoe zij dat uitlegt. Van je kan inderdaad dan blijven wijzen naar die mensen. En zeggen, ja, kijk, daar gaan we. En jullie doen het niet goed. Of je kan kijken, wat kan ik zelf doen?
Ja,
ja, en dan is het natuurlijk heel heftig dat als je daar iets aan probeert te veranderen. Dat je actief denkt, hoe kan ik de wereld verbeteren? Dat je aan de ene kant weg wordt gezet als deugneus, als wokie. En dat je aan de andere kant misschien, als je gelooft van ja, die overheid, dat zijn allemaal hele enge reptielen en we moeten
daar de barricades voor op.
Ja, daar de barricade, dat je een wappie bent.
Ja.
Dat is natuurlijk een tactiek, hè? Dat is een ontzettende bekende, zeg maar, fascistische tactiek om mensen in een groep in te delen, niet naar de individu te kijken, niet te kijken naar de grote sociale structuren, maar te hebben over, zeg maar, een uitwas daarvan en dat te ridiculiseren, daar dat gevaarlijk te bestempelen. En ja, de volgende stap is uitroeien. Dat is letterlijk wat de nazi's hebben gedaan, zeg maar. Hè? Hitler heeft zo ongeveer bedacht, als je het gaat over wat er is gebeurd, aanloop naar de Tweede Wereldoorlog. Dus dat is een tactiek. En daar moeten we ons heel bewust van zijn, dat een hele succesvolle tactiek is geweest al. Heeft de geschiedenis al bewezen door een groep te zien als fout, vies, gevaarlijk, of seksueel, of weet ik veel, of ze willen, ze komen dit halen, ze willen ons geld, ze willen onze vrouwen. Dat kan heel succesvol zijn om dat te doen. Die noemen ze dat toch ook, je wil maar deugen, inderdaad. En ja, je bent je eigen, nou ja, letterlijk je eigen Nederlandse cultuur verloren. Je bent opeens bezig met terwijl we al 100 jaar Zwarte Piet op deze manier hebben gevierd of zo. Of Nederland is van Nederlanders. Er is geen Nederland zonder de hele wereld. Zonder wat Nederland 300 jaar lang qua kolonisatie, de slavernijdriehoek die is bedacht door Nederlanders. Was er geen Nederland?
Ben je daar wel eens bang voor? Dat zulke grote vormen aanneemt. Dat je bijvoorbeeld als kunstenaar ineens weer op de zwarte lijst terechtkomt of zo.
Ik ben daar niet elke dag bang voor. Maar ik vind wel dat we alert moeten zijn. Ik hoorde laatst iemand spreken over dat bijvoorbeeld in Nederland ook al bij het Forum eigenlijk bevolkingspolitiek wordt toegepast. Dus dat ze proberen om de samenstelling van hoe een bevolking eruit ziet, proberen te beheersen.
Dat ze plannen maken om daar beleid voor te maken als ze aan de macht zouden komen.
Ja, ja. Ja. En nu misschien
daar
ook
is nog
al wel
het een en ander voor nodig.
Wat ik ook wel heel eng vind, is dat er sommige dingen waarvan je denkt, daar zijn we toch allemaal over eens, dat dan helemaal niet aan de hand is.
Ik vertelde Anousha wat er in Winterswijk gebeurd is op een middelbare school. Daar was een incident. Er was een leerling in elkaar geslagen op een trap, omdat deze niet wilde antwoorden op de vraag of het een jongen of een meisje is. En toen heeft de school in reactie daarop de trap een regenboog gemaakt. Mm-hmm. Wat er toen gebeurde was dat leerlingen die trap niet meer wilden gebruiken. Maar er was nog een trap, dus die namen die trap. Toen heeft de school de grap uitgehaald. Weet je wat, dan kleuren we toch die andere trap ook zo. En toen is er een ingezonden brief van 400 ouders gekomen dat ze vonden dat hun kinderen in een genderideologie werden gedwongen.
Zo heftig.
Nee, ik ben echt in shock. Dit zou ik verwachten in Middel-Amerika, maar niet in Winterswijk. Ja. Ik ben in shock. Ik vind het echt shocking, zo'n terugwerkende beweging. Vind ik heel erg heftig. En wat ik ook nooit begrijp is, waarom? Ja, ik ben echt stupefé van. Niet verwacht. Ik wist niet. Ik dacht dat Nederland wat dat betreft niet meer terug zou gaan.
Had je dat maar gezegd, hè? Had je dat maar gezegd? Had je dat maar gezegd, hè?
Even Marie, heb jij de laatste tijd nog iets meegemaakt waarvan je dacht, daar had ik wel wat anders mee kunnen doen?
Ja, bij mij in de straat woonden twee jongens die ik op een feestje sprak en die me vertelden dat ze best wel graag het jaar daarvoor een regenboogvlag aan hun gevel hadden willen hangen tijdens de Pride Week. Mm-hmm. En dat ze dat toen toch niet hebben gedurfd, omdat ze dachten, ja, dan zijn we misschien de enige in Diemen. En dat is zo'n uithangbord van hier wonen wij. En toen zei ik, nou, dat is jammer, dat had ik wel willen weten. Dan had ik er ook eentje opgehangen.
Ja.
En toen ontstond het plan om voor de volgende Pride Week met een stapel regenboogvlaggen de hele straat langs te gaan en bij iedereen te vragen, wil je ze ophangen? Zodat de hele straat regenboog zou kleuren. Nou, dat hebben we gedaan. En dan leer je je straat dus kennen. De reacties waren heel divers. Mensen zeiden, oh, waar staat die vlag dan voor? Of ze zeiden, ja, zeker, wanneer moet die hangen? Oh, dan ben ik op vakantie, hier heb je mijn sleutel, dan kan jij hem ophangen. Dus op zich heel leuk. En toen kwam ik bij mijn buurvrouw. Dezelfde buurvrouw die mij nadat ik daar was komen wonen, vroeg of ik wel wist dat er onkruid onder het hek doorgroeide. En een keer bezorgd kwam vragen of er niemand ziek was, omdat ze vond dat de gordijnen 's ochtends wat lang dicht waren gebleven. Nadat we ons verhaal hadden gedaan, zei ze iets te snel, oh nee, daar doe ik niet aan mee. Daar ben ik veel te oud voor, mij niet gezien. Nee hoor, ik vind alles best. En als ik jonger was geweest, was het misschien een ander verhaal, maar ik ben neutraal. Neutraal, zei ik. Neutraal, wat is dat? Neutraal. Mevrouw, wasmiddel kan neutraal zijn. Smaak kan neutraal zijn. Je gevoel ergens over kan neutraal zijn. Allah, een kleur, geur of smaak kan neutraal zijn. Maar jij als mens, als het gaat over een maatschappelijke kwestie, bent niet neutraal. Je kan je eraan onttrekken, je kan er geen zin in hebben. Je kan het ontduiken, maar weet dat dat niet neutraal is. Alles behalve dat. Er is geen Zwitserland als het mensenrechten betreft. In artikel 1 van de grondwet staat dat allen die zich in Nederland bevinden in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Maar het probleem in onze samenleving is dat dit theorie is en niet de praktijk. Dat iets wat in de grondwet staat niet wordt gehandhaafd. Soms zelfs wordt tegengewerkt, ook door autoriteiten, bewust of onbewust. En daarom moeten we met z'n allen zo knijterhard werken om de volslagen randdebielen die mensen op basis van hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook bewust discrimineren, een halt toe te roepen. En in alle gevallen waarin anderen of wij zelf onbewust discrimineren, moeten we net zo hard werken om dat op de een of andere manier in ons bewustzijn terecht te laten komen, zodat we er iets aan kunnen doen. En gelukkig zijn er dus heel veel mensen die dat willen. Die vooruit willen en niet alleen maar met de mensen die op ze lijken of die hun goedkeuring weg kunnen dragen, maar met iedereen. Niet omdat ze het met iedereen kunnen vinden, maar omdat ze zich ofwel realiseren dat solidariteit met hen die toevallig niet tot de grootste groep behoren niet meer dan normaal is. En ze realiseren dat ze ook zomaar zelf ineens niet tot de norm zouden kunnen gaan behoren. En het dan ook heel fijn zou zijn als iemand zich solidair zou tonen met hen. Ofwel, omdat ze zich gewoon aan de regels willen houden. Dat mag ook. De grondwet, niks om je voor te schamen. Ook al wil je met de inhoud eigenlijk niks te maken hebben. Is dat nog steeds een prima beweegreden? Maar kennelijk niet voor u, want u bent daar te oud voor. En te neutraal. Prima, het staat genoteerd. Weet dat leeftijdsdiscriminatie een steeds groter wordend probleem is in onze samenleving, hè? En dat het een kwestie van tijd zou kunnen zijn voor alle oudjes ineens ingeladen worden, omdat het toch echt niet meer te betalen is, helaas. En niet productief en rendabel of succesvol genoeg naar onze kapitalistische maatstaven. En dat het dan zomaar ineens wel heel fijn zou zijn als er iemand op zou staan om de grondwet te verdedigen, toch? Weet dat ik mijn kinderen van 8 en 10 niet hoef uit te leggen dat als er iemand in elkaar wordt geslagen en zij staan erbij en kijken ernaar, dat ze dan niet hebben bijgedragen aan het voorkomen van dat geweld. Weet dat in een land waar het homohuwelijk als eerste werd goedgekeurd, homo's als eerste elkaars hand loslaten wanneer ze een groep jongeren zien staan. Weet dat Nederland haar progressieve tolerantie met rassenschreden achteruit ziet gaan als ze die al ooit echt bezeten heeft. Weet dat er mensen zijn die, hoe klein ook, het ophangen van een vlag aan je gevel voor 1 week bijvoorbeeld, hun burgerlijke gehoorzaamheid aan de grondwet laten zien en solidair zijn met de mensen die steeds en nog altijd weer gediscrimineerd worden op basis van hun zijn. Weet dat neutraliteit in deze niet bestaat. Misschien wel achter de vitrage waar vandaan jij het onkruid telt wat onder ons hek doorgroeit, maar niet in de rest van de wereld. Dus zolang jij deel uit wilt maken van die wereld, moet je jezelf af en toe 1 vraag stellen. Wil ik onderdeel zijn van de oplossing? Of wil ik bijdragen aan het in stand houden van het probleem?
Zo.
Had je dat maar gezegd, hè?
Ja.
Had je dat maar gezegd, hè?
Ik ben met mijn staart tussen mijn benen afgedropen en heb uit pure frustratie 3 regenboogvlaggen aan mijn balkon geknoopt, omdat ik bij nader inzien niet eens over een vlaggenstok bleek te beschikken.
Oh, zij zeker wel.
Ja, zij wel, ja.
Left, right, left. Left, right, left.
Ja, ik noem het een soort aanklacht tegen de macht. Dus dat je hebt zo iemand als Wilders die dan in het parlement een soort van heel verhaal afsteekt over de gendergekte, zoals hij dat dan noemt. Weet je wel, dus genderneutrale toiletten, pronouns, weet je wel, mensen die als man geboren zijn, maar zich vrouw voelen. Of mensen die het gevoel hebben dat ze ergens tussenin zitten. Nou ja, weet je wel, de normale Nederlander, die wil dat niet. En dan wijst hij vervolgens naar het kabinet en zegt, ja, maar daar zitten de mensen die dit orchestreren en die dit regelen. En die vinden dat we ons hier allemaal aan moeten houden. En die jou in de gevangenis willen gooien als je iemand misgendert of zo. Weet je wel, dus dat hele discours van, het is een project van de elite, weet je wel. En die elite, die zijn sowieso fout. En verzet je vooral toch ook tegen dan dit soort uitwassen daarvan. Ja, dus dan staat dat die hele discussie over of we wel of geen genderneutrale toiletten moeten, wat op zich volgens mij best wel, ja, je kan het er niet mee eens zijn, dat snap ik ook wel, maar of ergens in een bepaald gebouw een genderneutraal toilet wordt geplaatst, ja of nee, weet je wel, wat heeft de hele wereld daar nou mee te maken of zo, weet je wel, uiteindelijk, weet je wel, waar hebben we het nou over?
Dit was Valentijn de Hing, die ik eerder sprak in een aflevering over gender. Zij schrijft voor de Correspondent over identiteit. En ik vond het wel heel grappig dat, naar mijn idee, het kabinet helemaal niet zo woke is. Maar dat ze dus blijkbaar toch ook dezelfde verwijten krijgen. Dat ook het kabinet, die toch al een hele tijd behoorlijk rechtskoers voert.
Zodra ze de deur op een kier zetten, meteen.
Ja, om inderdaad de macht klein te houden. Maar dus ook, ja, wordt het weer gebruikt. Je komt er bijna niet tussen met je goede bedoelingen op het gebied van gender of wat dan ook. Het wordt meteen de kop ingedrukt.
Nou, we hadden het net al eventjes over die verrechtsing onder vrouwen. Dat wij ons echt doodschrokken toen er ineens heel veel vrouwen op Thierry Baudet bleken te hebben gestemd. Ja. Ik me nog helemaal niks bij voor kan stellen dat iemand die vrouwen terug achter het aanrecht wil en die zegt, nee, vrouwen hebben ook geen ambitie.
Nee.
Of dat omdat je dan iemand ook anti-corona geluid hoort maken, geven. Ja. Dat je bereid bent om die vrouwenrechten op de helling te zetten voor zoiets. Ik kan me daar gewoon niets bij voorstellen.
En het is ook een beweging die niet alleen in Nederland ziet, maar in Europa zijn opeens vrouwelijke politica. In Italië bijvoorbeeld Meloni, die een behoorlijke heftige rechtse agenda heeft. En in Amerika heb je nu die trend op Instagram, de stay-at-home wives, die dan zichzelf laten zien hoe ze een flesje water voor hun man brengen als hij die vergeten is, of zijn lunchbox klaarmaken. En back to the 50s.
Ik vroeg aan Nusha wat zij van die verrechtsing onder vrouwen vindt.
Thierry Baudet, die heeft een soort intellectuele saus over hem heen. Er zijn mensen die dat charmant en intellectueel en interessant vinden. En dat heeft Trump natuurlijk niet. Is natuurlijk, zeg maar, quote-unquote horkerig en gewoon een bully. Dus de vrouwen die in Amerika op Trump hebben gestemd, ook hoogopgeleide vrouwen trouwens, is een ander soort groep. Dat ik ook letterlijk vrouwen die ik ken en behoorlijk hoog zitten opeens daarin meegingen en dat echt opofferde, was ik behoorlijk van gechoqueerd. Ik vraag me af of het toch ook te maken heeft met het feit dat vrouwen hier op de werkvloer nog steeds zo'n andere positie innemen. Dat er nog steeds zo weinig vrouwen hebben op topposities, tophoogleraren, topbedrijven. Op een andere manier een onderdeel uitmaken van de workforce. En in Amerika al veel langer wel. En ik denk dat dat echt een verschil is. Dus je hebt gewoon ook meer tijd, iets meer de luxe om je daarmee bezig te houden, daar zorg om te maken en heel erg websites en dingen te kunnen lezen. Terwijl, misschien is het een beetje simplistisch wat ik zeg, maar terwijl in Amerika, je moet gewoon werken, klaar. Je moet gewoon naar buiten. Je moet gewoon dingen doen, klaar. Je bent ook minder met je kinderen. Ik ken vrouwen die veel meer tijd hebben voor emotionele ontwikkeling van hun kind in Nederland dan als ik kijk naar mijn Amerikaanse vriendinnen. Die zijn gewoon bezig met meer ook de rijke vrouw moeten overleven. Mijn kind moet op een goede school komen. Mijn kind moet straks genoeg geld verdienen. Of mijn kind moet niet aan de drugs raken. Ik wil niet dat mijn kind in armoede opgroeit. En hier is er gewoon iets meer luxe om je te kunnen, zeg maar, hè, laven in, oh my god, en is dit gezond en moet ik dit doen? Die groep heb je ook in Amerika, maar die is veel kleiner.
Ja, dus we zijn het gewoon een beetje te goed gewend hier. Zowel wat betreft geweld en oorlog, ja, en als
te
wat
weinig
betreft
aan de hand
werken.
Ja. Ja, daar schrijft Luxan natuurlijk ook heel erg over, inderdaad. Dat het zo lang zo'n comfortabel leventje is geweest waar we in hebben kunnen zitten. Dat er gebeurt iets en dat kan gaat ineens over mij. Nou, ja. Dan gaan we op onze achterste poten staan en dan gaan we ineens de barricade op.
Ja, dat is dus ook een tijdsgeest.
Ja.
Iets wat we misschien al heel jong hebben geleerd met het individuele tijdperk wat we in zijn gegaan.
Mm-hmm.
Maar dat die verrechtsing onder vrouwen ook een beetje een luxe probleem is, mm-hmm, vind ik echt een leuk standpunt.
Ja.
Tegelijkertijd denk ik ook, ja, maar ja, dat deeltijdwerken wat mensen in Nederland doen, dat is natuurlijk ook fantastisch. Alleen moeten mannen het gewoon ook doen.
Ja, precies. Ja, precies. Dat die man-vrouw maatschappij moet nou eens eindelijk beginnen.
Zou ik niet heel graag naar dat Amerikaanse model willen van dat iedereen zich allemaal altijd fulltime helemaal de pestpokken werkt.
En nee, en dat werk ook het enige is waar je... Ja,
en dat je bezighouden met de emotionele ontwikkeling van je kinderen een luxe is, dat lijkt mij wel ook wel echt hard. En misschien ook niet per se heel erg goed voor de toekomst van een land, toch?
Nee, maar ja, jij houdt je ook bezig met de emotionele ontwikkeling van je kinderen. Maar het is niet dat jij tijd te veel hebt. Ik bedoel, jij houdt je er gewoon ook nog mee bezig. Naast alle andere dingen waar je je mee bezighoudt. Maar ik kan me voorstellen dat als jij helemaal niet meer werkt, dat ja, dan gaan
ja,
we...
Ja, nee, maar dan raak je, dan ben je ook losgezongen van dingen die in de maatschappij leven, denk ik. In een andere aflevering sprak ik met Maartje Laterveer. En ik vroeg haar ook hoe zij dat fenomeen van die verrechtsing onder vrouwen ziet.
Dat vrouwen in de elite, die doen een trade-off. Die ruilen hun inferieure positie om voor status. Dus die vinden het oké, die accepteren seksisme. En dat seksisme is echt heel erg aanwezig, heel expliciet. Als in... Echt, ik heb het echt over de elite, de top, de 0,001 rijke mensen van deze wereld. Dit is een super seksistisch milieu. Waarin de mannen het geld hebben en de vrouwen lustobject zijn. Dat is eigenlijk gewoon de... En die mannen zijn wel allemaal getrouwd. En die vrouwen met wie ze getrouwd zijn, die doen gewoon een trade-off. Die accepteren dat die mannen ook gewoon... Als zij wat ouder worden, ouder dan 23 bijvoorbeeld, dat ze dan met jongere vrouwen aan de slag gaan. Dat zij alleen maar er zijn eigenlijk als een soort trophy wife. Wat interessant is dus, is dat je ziet dat daar een soort status wordt gekoppeld aan de acceptatie van seksisme. En ik denk dat dat is wat je bij heel veel vrouwen ziet die ook op Trump hebben gestemd bijvoorbeeld. Dat zijn vrouwen die een bepaalde positie hebben in de maatschappij, waar ze zich senang bij voelen. En ze zijn bang dat als ze zich tegen die mannen keren, die positie eigenlijk garanderen, dat ze dan hun status zullen verliezen. Wat ook zo is, overigens. Dus die angst is terecht. Dus het is gewoon een reële trade-off. Hieronder ligt natuurlijk een enorme neiging, menselijke neiging, om te voldoen aan een norm. De norm die er is voor jouw seksen. Dat is wat mannen hebben, dat is wat vrouwen hebben. Je ziet ook dat de mannen die stemmen op Thierry Baudet en op dat hele forum gebeuren, dat zijn allemaal een beetje kloontjes van Thierry Baudet. Dat zijn allemaal mannen die heel masculien zijn of masculien willen zijn. En allemaal bandplooibroekjes dragen en tot die elite willen horen. Heel erg religieus ingegeven, heel christelijke waarden. En die christelijke waarden zijn natuurlijk geënt op de vrouw als traditionele vrouw die voor de kinderen zorgt en geen ambities heeft en niet werkt en vooral het mannelijk ego niet bedreigt. En de vrouwen op hun beurt hebben diezelfde menselijke neiging om tot die norm te willen behoren die voor hen is weggelegd. En die spelen gewoon dat spel mee ook uit veiligheid. Die zijn gewoon bang voor gelijkwaardigheid omdat ze niet weten wie ze dan moeten zijn. Super beangstigend vind ik wel de reactionaire beweging die hele club rondom Thierry Baudet vormt. En niet alleen in Nederland, maar ook in Italië, in Oost-Europa. Je ziet daar dezelfde groeperingen, populistische groeperingen, die teruggaan in de tijd. Die liefst gewoon teruggaan naar de jaren 50. En die vrouwen weer achter het aanrecht zetten. En die vooral dat hele patriarchale systeem weer in volle glorie terug willen, waarin de vrouw handelingsonbekwaam is en ook geen zelfbeschikking heeft over haar lichaam. Dat is uiteindelijk waar het hele systeem op is gebaseerd. Het controleren van de reproductie van de vrouw. Want die vrouw krijgt de kinderen van een man. En dat is doodeng. Dat is echt heel eng. Je ziet in Amerika dat er zelfs al governors zijn die pleiten voor gevangenisstraf voor vrouwen die een abortus ooit hebben ondergaan. Ja, dat is afschuwelijk. En vrouwen die daarin meegaan, die lijken toch heel erg daarin mee te gaan, omdat ze hun veiligheid willen garanderen. Terwijl je kunt niet onveiliger zijn als vrouw dan in zo'n systeem.
Dat is wel een grappige verwarring, hè?
Ja.
Mensen dus op een bepaalde manier bij dat jaren 50 model een bepaalde veiligheid denken te vinden.
Mm-hmm.
Terwijl de praktijk echt niet onveiliger kan zijn.
Nee, ze legt
dat
het
is
wel
echt
heel goed
een
uit.
Een enorme misvatting.
Doodeng vind ik het. En ook lastig hoe je er iets tegenin kan brengen. Omdat het al zo
aanwezig is.
Verankerd is in ons hele denken.
Ja, ik hoop maar steeds met dit soort dingen. Ik denk, ja, ofwel we gaan gewoon terug. En we komen in een handmade tale-achtige praktijken terecht uiteindelijk of zo. En er was gewoon een 2 eeuwen opleving van iets anders. Of dit is de laatste stuiptrekking van dat fucking patriarchaat.
Ja, dat is het. Dat is het. En hoe dichter bij de verandering, hoe groter de weerstand, toch? Zei Nadine Ridder, geloof ik. En ja, zo is het gewoon. En met de strijdbaarheid die Anousha beschreef, moeten we verder gaan.
Dus ja, weg van het patriarchaat en terug naar de sociaaldemocratie.
Wat mij betreft heel graag. Ik vind het afschuwelijk dat als jij niet zoveel verdient, dat jij en je kinderen dan dus een shitty leven hebben, terwijl je iets doet wat zo belangrijk is. Ik bedoel, nee, ik ga dat nooit begrijpen. Dat een schoonmaker minder verdient dan een zakenpersoon. Of in ieder geval minder waar. Weet je, ja, dat in geld moet worden uitgedrukt. Nee, ik ben natuurlijk heel socialistisch opgevoed, hè. Dus voor mij is dat onmogelijk om dat ooit te begrijpen. Dat ik vind dat je meer verdient als je meer hebt gestudeerd of meer dit of meer dat. Als ik in Nederland nu, als ik hier de tram instap, nou, dan kan je kan gewoon bloot op de grond liggen van de grond eten. Hoe prachtig en schoon en netjes en alles maar rijdt en keurig. En dan ben je op het station en dat is zo schoon en prachtig en nog redelijk betaalbaar. Ja, dat is niet zo in dit land, in waar ik woon, nu woon. Dat is echt niet zo. Maar omdat cultureel daar wordt gezien, je doet het zelf, je vertrouwt niet de overheid. We doen het zelf en we supporten elkaar zelf en we doen het dan met vrijwilligerswerk, is het cultureel veel lastiger. Wat fijn is, en Nederland is een relatief een veilig land, hè. Dus hier kan het. Mijn ouders kwamen allebei uit landen waar je letterlijk gewoon met de kop eraf. Hier kunnen we ons nog veilig uitspreken. En dat betekent ook niet dat je niet morgen je rekeningen kan betalen. Dus dat is echt heel bijzonder. Dus we zijn het een beetje verplicht om vol te houden.
Ja, hier kan het dus, mm-hmm, je uitspreken. Dus dan moet je het wel ook blijven doen, hoe lastig het ook soms is.
Ja, en hoe gepolariseerd het debat ook is. Ja. Het gevaar dat je in wordt gedeeld. En,
ja. Ja, en dat mensen je niet meer aardig vinden of belachelijk. Of,
ja, nou, je kop gaat er inderdaad niet af, zoals zij omschrijft.
Ik vroeg Anousha ook, hoe doe jij het? Je staande houden in het gepolariseerde debat.
Hoe hou je staande is toch volhouden dat alles cyclisch is. Dat vind ik wel lekker als iemand, weet je, ik ben geboren in 1969, ik ben nu 53. Dus ik heb al wat cycli meegemaakt. En het is ook heel erg leuk om te lezen, bijvoorbeeld over de jaren 80, wat een hele afschuwelijke, verschrikkelijke tijd dat eigenlijk was. Zowel economisch als ook milieu, ik weet nog, zure regen, racisme, Karen Duinmeijer, Tsjernobyl, voordat de bom valt. En ik een, natuurlijk wel issues had, maar in principe een leuke tienertijd ook heb gehad. Dus dat, ik vind het, wat ik fijn vind van ouder worden, is dat het relativeert. En dat je ook weet van, nou ja, je hebt in ieder geval dat soort, je hebt bewegingen. De happy jaren 90. Nu zitten we in een downward spiral. Wat niet betekent dat het beter wordt, want wie zegt dat altijd alles voor eeuwen gaat duren? Weet je, een Armageddon is around the corner. Maar goed, dat ben ik ook fatalistisch. Wie zegt dat de wereld voor altijd moet blijven bestaan? Er zijn wel meer, zijn volkeren uitgemoord, uitgeroeid. Ja, dog eat dog world, zeg maar. Maar wat mij heel veel kracht vindt, en ik denk dat daar wil ik jullie absoluut tegen jullie zeggen, is je moet trouw blijven aan je principes en aan je eigen ethische lijn. Dat geeft je ook kracht. Dus ook met tegenwind, hou dat vol. Want dat geeft je ook voldoening en kracht. Het kan lang duren, het kan kort duren. Maar op zich komt er een moment dat de juiste mensen, of in ieder geval genoeg mensen, dat snappen en voelen. Dat heb ik heel erg gemerkt in 2011, weet je, vanaf 2008 en zeg maar 2017 met Zwarte Piet, is racisme en alles. En wat mijn moeder altijd zegt, Russisch in Nederland al 150 jaar zeg maar wonend, is het, kijk, Nederlanders zijn heel hard, maar ze hebben er wel respect voor als je gewoon doorzet. Dus er komt een moment waarop je van zeg maar lastig, vervelend, infamous, moeilijk, dat er een soort respect voor je komt. Want jij doet het nou eenmaal heel lang en je bent in ieder geval standvastig gebleven en principieel geworden. Nederlandse cultuur beloont uiteindelijk toch ook principes. Meer dan misschien in Rusland of zo, hè, cultureel. En dat heb ik ook gemerkt. Dat door toch gewoon door te gaan, toch gewoon vol te houden, merk ik dat waarin ik zeg maar in 2008 op een hele vreselijke manier weer altijd werd geïnterviewd, besproken, dat het heel naar was, dat dat echt nu anders is. Ik bedoel, het heeft even geduurd, want het is 2022 en ik heb het over 2008. Maar weet je, zo lang duurt, ja, hopelijk duurt het leven ook zo lang. En maak je dat dus ook mee. En ben ik nu, word ik meer gezien als expert dan als dat klotenwijf.
Ja. Wow, maar zij heeft het wel echt helemaal geïnternaliseerd, hè?
Ja,
Jezus, wat kan zij ook
durft.
Goed.
En ze is ook echt, ondanks haar fatalisme, zoals ze zelf zegt, ook echt positief. Ze gelooft in strijd.
Ja, en inspirerend en versterkend.
En in volhouden.
Precies, ik denk bijna, ik ben het aan haar verplicht om door te zetten, als je haar zo hoort.
Ja, absoluut. En aan de suffragette.
Mm. Rosanne is ook iemand die zich al heel lang staande houdt in een flink heet gebakerd debat. En zij weet ook heel vaak net een andere mening te kiezen dan diegene die al hoort. Hoe doet ze dat?
Nou, door heel veel ervaring te hebben met boosheid online. En ik schrijf al columns waar mensen boos van worden sinds 2005 of zo. Hè? 2006 denk ik. Dus dat is al heel lang. De eerste keren was ik daar meer van overdonderd dan de andere keren. Nu heb ik het de afgelopen wel iets minder zwaar gehad, hoor, de afgelopen jaar. Maar daarvoor, ja, ik heb een, weet je, de mensen worden woedend. En daar leer je wel mee omgaan op een gegeven moment. Van ja, dat zal wel. Maar zolang je denkt, dit is een goed beargumenteerd stuk. Volgens mij maak ik hier gebruik van goede argumentatie en zo. Ja, wel een soort zelfvertrouwen, denk ik. Ook al is het elke zaterdag spannend.
Ik moest ook denken aan het artikel van Sanne Blauw op de Correspondent over het belang van onzekerheid. Wat zij aangeeft, zij is correspondent onzekerheid. En zelfvertrouwen is natuurlijk iets wat we heel graag willen hebben. En omdat mensen het zo moeilijk vinden om te verdragen dat ze onzeker zijn, dan houden we ons maar krampachtig vast aan alles wat we zeker weten. En daardoor is er ook wel wat minder ruimte voor nieuwsgierigheid en voor de complexiteit van iets zien. Gaan we inderdaad snel mensen indelen of snel een mening vormen zonder dat we er nog helemaal uit zijn? En voor bescheidenheid ook. Maar ja, misschien heb je wel zelfvertrouwen nodig om onzeker te kunnen zijn.
Ja, dat denk ik. Probleem met dit soort verhitte discussies is natuurlijk ook vaak dat als mensen zich in een hoek geduwd voelen, ze heel erg gaan doen alsof ze iets zeker weten.
Ja. Ja, dat is een beetje dat Mount Stupid verhaal, toch? Dat je denkt van, ik weet niks. Dan ga je je erin verdiepen. En dan heb je eigenlijk het idee dat je heel veel, heel goed ingelezen bent. Terwijl je eigenlijk gewoon door je enthousiasme een topje van de ijsberg hebt
maar daar
dan
heel erg voor gaat staan.
Heel
en
erg
dat voor
gaat
staan. Herhalen.
Ja, precies. En hoe meer je dan gaat leren en lezen, hoe minder je weer zeker weet. En hoe minder je dus ook je echt uit durft te spreken.
Dat hoor ik. Oudere mensen ook best vaak zeggen, hoe ouder je wordt, hoe minder je weet eigenlijk.
Ja, ja. Ja, als ik de dagboeken lees van mezelf als 9-jarige, toen wist ik echt precies hoe de wereld eruit zag. En ik vind deze aflevering vrij ingewikkeld.
We
begon al in de crisis dat ik dacht, er klopt iets niet. Er speelt hier toch nog meer en er is een grijs gebied. Hij vindt dit en die pakt zomaar alles van me af. Mijn man mag straks geen man meer zijn, wat propageer je met One Love? Hoe houd ik me toch staande in het politiek debat? Ze waarderen nu niet meer hoe je het vroeger hebt gehad. Toen zag ik daar in ene als een ster bij Stille Nacht. Een filmpje van een vrouw die voelde wat ik al die tijd al dacht. Er is toch meer en pas op, want je wordt keihard genaaid. Het is links en woke en deugers die wel lustig onrust zaait. Dus kies ik nu voor veilig en gezin op nummer 1. Binnenshuis zijn geen reptielen, niemand doet hier echt gemeen.
Concept Eve-Marie de Waal en Sophie van Winden. Productie en montage Veerle Korstens. Muziek Arthur Wagenaar. Beats bij Rijm Vince van Reken. Geproduceerd in de context van de vrije ruimte via Rudolfi Productie in samenwerking met Waal en Wind.
Dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende keer. Doei!
Bye bye!